Nou heb ik geen idee of hij het opneemt. Ja,
Ja, hij neemt
hij
op.
zegt recording. Oh, jullie kunnen dat ook zien.
Ja.
Nou, ik wilde eigenlijk beginnen met het gedicht van Stefan Hertmans. Nog wat waar we vorige keer aan het einde mee bezig zijn geweest. Ik weet niet of jullie dat bij de hand hebben. Zo niet, dan tover ik het voorschijn op het scherm,
Ja.
zodat je toch mee kunt lezen.
Nou, ik heb aantekeningen erbij.
Is er iemand die het graag op het scherm wil lezen? Want dan haal ik dat erbij. Dat kan.
Ik heb mijn eigen aantekeningen erbij, dus heb ik liever mijn eigen
Ja,
papier.
en dat is prima. Nee, als je het op papier hebt, is het veel fijner, want dan kan ik het scherm groot laten. En dat vind ik ook wel even fijn.
Wat is die van het moet iets donker zijn
Ja, het
geweest?
moet iets donker zijn
Ja.
geweest. Ja. Dan lees ik het een keer voor. Het moet iets donker zijn geweest. Het eerste woord, dik op de tong en pril. Iets tussen zucht en schreeuw dat zich de dag instootte en meteen verdween. Pas de herhaling is een wonder. Dat wat terugkeert zonder dat je erom vraagt. Maar dat ons draagt. De eerste is altijd de tweede, maar voor het eerst begrepen in de keer. Ik zweer je, ik zeg het nooit. De grot klinkt ruw en warm in ons. Het is een tekening op je tong. Kun je het voelen? Ja, zo. Oorsprong. Je snapt het en je rolt lachend het bed uit en de prehistorie in. Vorige keer hebben we het er natuurlijk vrij uitgebreid over gehad naar aanleiding van de bekeerlingen van Stefan Hertmans. En Rianne had voor ons ook nog een titel eigenlijk, hè, waar we ons ook best wel in konden vinden. Schepping, geboorte. Iemand had ook nog de kus. Kus. Schepping, geboorte is natuurlijk ook een mooie titel, omdat er een soort begin in zit en een schepping. Je zou ook kunnen zeggen de schepping van het woord misschien wel. Wat mij betreft, dat is dus helemaal ook aan jullie, hoeven we het helemaal niet nog over dit gedicht te hebben. Ik vond het alleen prettig om het nog een keer aan jullie voor te leggen en het te laten horen. Wie weet gebeurt er nog iets anders. Maar misschien wil je wel nog iets erover zeggen, want je hebt het misschien vorige keer ook nog iets bij bedacht. Wat is blijven liggen, hè, waarvan je zegt dat wil ik nu nog wel meedelen. Dus is er iemand die nog graag iets wil zeggen of vragen? Dorothee steekt haar vinger op.
Ja, ik vond het wel heel leuk dat Rian reageerde daar gewoon toen op met schepping en geboorte. En toen heb ik het op die manier nog eens bekeken. Want ik was wel heel erg op Stefan Hertmans gefocust, omdat ik net zijn boek uit had. Maar ik vond er ook heel erg in zitten, net of de persoon die dat vertelt. Hè, want er is iemand vertelt iets aan een ander over het eerste woord. Dat het ook een... ouder, een vader of moeder tegen een peuter kan zijn die probeert te gaan praten, die de eerste woordjes gaat brabbelen. Zo dacht ik zo, en dat is eigenlijk ook ontstaan van de taal, maar dan voor een individueel mens die gewoon met het begin van zijn leven ook de taal gaat ontdekken. Dus dat vond ik ook wel een invalshoek.
Ja, dat is een interessante invalshoek, omdat eigenlijk zou je kunnen zeggen dat met het dat eigenlijk iedere keer de taal opnieuw begint met dat iemand een taal leert.
Ja,
ja.
Yes.
Dus dat er opnieuw iets geschapen wordt of gemaakt wordt doordat je de taal spreekt, zal ik maar zeggen.
Ja.
Er gebeurt in ieder geval iets anders dan dat je niet de dingen kunt benoemen.
Mm-hmm.
Dus dat is mooi.
Ja. Ja, en dat begint dan ook echt met zucht en schreeuw. Dat eerste couplet vooral. Dat is zo dat worstelen van dat geluid en daar een woord van maken. Ja. Ja, dat vond ik ook wel heel leuk. Ja, er zit een meerkant aan.
Ja, ja. Leuk.
Ja, zeker. Ja. Nog iemand die er iets over zeggen wil? Het was wel grappig, want Rianne heeft er ook nog over gemaild over het gedicht. Want
ja.
Ze zei, Liesbeth, mijn partner, die moest bij het gedicht van Hertmans denken aan de grot van Plato. Helaas heb ik te weinig Grieks gehad om het te volgen en uit te leggen. Iets met gevangenen in een grot die alleen de schaduw van de vuurvlammen konden zien of zoiets.
Yeah.
En dat is natuurlijk ook interessant. Want er zit die grot, hè, die zit in die ene laatste strofe. Dus ja, weet je, het was natuurlijk leuk geweest als we het met Rianne er even over konden hebben. Yeah. Maar ik dacht, het is toch wel leuk om het jullie nog even te laten horen. Yeah. Want ja, dan zit je ook weer in, hè. Als je naar Plato gaat kijken, dus dan zit je, hè, dat is dat beeld van die grot. Ik kan het ook niet precies vertellen, maar wat ik er ongeveer van weet, hè, dan heb je dat beeld van die grot waar die mensen leven. En die een weerslag van de werkelijkheid eigenlijk geprojecteerd zien op de wand van die grot. Hè. Dus je ziet eigenlijk als persoon de reflectie. En taal zou je evengoed ook een reflectie van de werkelijkheid kunnen noemen. Het is niet de werkelijkheid, hè. C'est nu pas un piep, hè? Doet Matisse natuurlijk in zijn schilderij. Hè? Hij schildert een pijp en hij zet eronder, dit is geen pijp. Nee, het is een afbeelding van een pijp. Het is niet een pijp zelf. Zo is het woord pijp ook geen pijp. Dus het is een reflectie van het ding. Hè? Dus wat dat betreft vond ik dat ook mooi, dat zij dat er nog even aan...
Ja, vind ik ook heel mooi, ja. Want taal is ook altijd... Ja.
Zeker ook in het gedicht zit.
Ja. Ja. Nou, dat is ook wel mooi, ja.
Ja. Ja, er zitten veel dingen in. Er zit veel in dit gedicht. Ja. Het is niet zomaar... Weet je, je kunt het ook niet lezen volgens mij zomaar als een puzzeltje.
Nee.
Heel veel aangeraakt. Het is ook niet zo dat je... zomaar de vinger op kunt leggen. Van hier zit het antwoord.
Eigenlijk is taal eigenlijk is een zwak aftreksel van de belevenissen. Wat je voelt als mens en wat je beleeft. En er zijn soms geen woorden voor te vinden. En er was een andere dichter, ik weet niet hoe die heette, die maakte zelf van die woorden. Zo'n gedicht hebben we ook gelezen. Dat was van...
Die van vorige week ook.
Ja.
Paul Snoek bedoel je?
Snoek, ja, memoires. Ja, die maakte ook zelf van die woorden. En dat vind ik dan ook zo mooi, dat iemand gewoon hartpeen bijvoorbeeld, ja. Dat hij gewoon een nieuw woord verzint, omdat het beter het gevoel uitdrukt dan alle bestaande woorden die er zijn. Ja,
je zou het thema van dichters kunnen noemen.
Ja.
Heel veel gedichten gaan over hoe druk ik me uit in taal. Hoe schrijf ik het ultieme gedicht? Waar het over gaat. Want eigenlijk kan dat natuurlijk niet. Hè? Dus je doet het altijd bij benadering. Ja, dat geldt niet alleen voor taal trouwens hoor. Maar hè, dus dat geldt voor alles.
Alles wat uitgebeeld wordt, ja.
Ja. Mooi. Het verlangen, het lied van verlangen naar niets. Heb je dat ook bij de hand?
Ja.
Van dat gedicht had ik eigenlijk alleen gevraagd, lees het eens voor jezelf misschien een keer hardop. Ik dacht dat het in ieder geval fijn was om het met elkaar hardop te lezen. Ik zal zelf de eerste strofe doen als Dorothee de tweede wil doen en Karin de derde en Inke de vierde, Hanneke de vijfde en dan eventueel ook de zesde, moet je maar even kijken hoe dat precies loopt. Is er iemand die liever niet wil lezen? Dat kan ook, want dan vervangen we eventjes. Dan start ik het lied van Verlangen naar niets. Ik geloof niet in het verstand van de massa. Ik geloof in het licht dat straalt, aanwijst en doordringt. Boom der wijsheid, hoe verbroeder ik mij met het woud van El Quds? Wat is dat voor iemand die naar een begrafenis komt of op een troon zit?
Geen ramp deed zich voor, geen overstroming vond plaats. De Middellandse Zee ligt klaar en de oceanen brullen en klotsen. Wie geeft de koning van de beroepen deze marmeren kop? Wie zegt tegen Hannibal, Rome heeft je verslagen, maar jij hebt gewonnen. En uit jouw hoofd rijst in morgen.
Mijn lijf is geen luchtbel, maar stof en botten. Aders en slagaders laten hem leven. Ik woon in een rookhol. Hul me in wolken en probeer vergeefs de wond van de hemel te helen. Ik ben misdadig genoeg om vrij als regen te leven. Mijn zonde is dat ik mij meet met het licht. Hemel, doe de deur voor mij dicht. Ik beloof je dat je mij daar niet meer zult zien. En jullie sterren, nooit zal ik vragen voor mij een ladder te zijn. Mijn maag zit propvol met sterren.
Zing, verliefde. Is jouw keel je geliefde? Is je geliefde jouw keel? Antwoord niet, zing. De tijd verrolt steen na steen voor het oog van de meester. Zijn kinderen huilen. Boven je hoofd dooft een ster. Ik zie zeilen scheuren op jouw zeeën van dromen. Zing.
Golven tekenen zich af op jouw lijf. Jouw zang kent een eb en een vloed. Lof zij de zang. Lof zij de liefde. Recht en slecht zijn een tweeling en de waarheid kwetst beiden. Een klok wordt geluid. Is er iemand die luistert? Zon. Wat doet het ertoe dat jij een hand naar ons uitsteekt? Zing, jij verliefde. Voorspellingen slaan jaloers op vlucht. Jij verleidt voor altijd.
Ja, het is met liedje wel, hè?
Ja.
Dit lied.
Ik weet echt niet wat ik met dit gedicht aan moet.
Nou, ik ook niet. Ik heb op allerlei manieren zitten zoeken. El Koes weet ik nu dat Jeruzalem is in het Arabisch. Maar verder, het zegt me...
Nee,
ja, moet ik ermee, Cecile?
En nou moet ik een antwoord geven waarschijnlijk.
Ja, nee, want je hebt dit niet voor niks gekozen natuurlijk.
Kan je een hint geven? Kan je een hint geven of zo?
Wie zei dat?
Ik zei, kan je een hint geven dan?
Oh, een hint geven. Ja. Ik moet de oplossing, de sleutel geven voor het gedicht. Hoe komt het nou dat jullie zeggen, met dit gedicht kunnen we helemaal niets? Waar zit dat nou in? We hebben een aantal gedichten gelezen nu, een stuk of 10 zal ik maar zeggen.
Ik vind het eigenlijk wel heel...
Je vindt het heel?
Nou, ik wou zeggen, ik vind het eigenlijk wel heel mooi. En ik heb niet zozeer geprobeerd om het te snappen. Ik dacht wel, het is net alsof alle regels op zich al kleine gedichtjes zijn. En dan is het heel erg muzikaal. Dan is het beschrijven van de werkelijkheid. Dan is het iets religieus, metafysisch. Elke keer is het een stukje. Dat vind ik wel heel mooi. Maar het geheel, daar heb ik niet de verklaring of zo voor gemaakt. Maar ook niet gezocht door al die stukjes juist.
En kan je één zo'n stukje, wat jij zegt een stukje, dus iedere zin is bijna gedicht. Kan je er één stukje uithalen waarvan je zegt, ja, dat vind ik dan wel heel mooi. Of dat zou op zichzelf, is dat al een gedicht?
Ja hoor. Ik geloof niet in het verstand van de massa. Ik geloof in het licht dat straalt. Aanweest en doordringt.
Ja.
Punt?
Ja, punt. Ja, zeker. Ja.
Had ook een heel kus. Als je de woorden anders neerzet, zo grafisch heel anders, dan heb je zo'n soort gedichtje als we vorige keer hadden, met weinig woorden, een prachtig beeld.
Ja, dan had het ook klaar kunnen zijn, zeg jij.
Dan pluk je het uit elkaar, maar het geheel, ja, wat ik met het geheel moet. Ik heb wel gezien...
Bij het geheel had ik zoiets van... Het is muziek.
Ja?
Het is?
Wat is het?
Maar bij het geheel had ik zoiets... Het is... Wat die woorden die ik net zei... Het is muziek. Het is geloof. Het is de werkelijkheid. Het is het fysieke. Door elkaar en in elkaar geweven. Verweven.
Een soort collage.
Ja, misschien is dat wel een mooi woord ervoor.
Ja, collagetechniek wordt natuurlijk heel veel gebruikt. Hè? Tegenwoordig steeds meer ook. Dat je zegt, de werkelijkheid is ook een collage, hè? Van alles. Jij noemt heel mooi muziek, geloof, de werkelijkheid. Dat zijn belangrijke dingen. Die belangrijke dingen komen ook voor in dit gedicht. Hè? Er komen vrij de eerste regels die jij voorleest al.
Ja.
Wat mij wel opviel is dat het eerste stuk... Hè, je kan ook weer zo'n gedicht wat je in tweeën kan delen. Het eerste stuk... Dat is een verhaal tegen zichzelf, waar hij niet in gelooft. En constateren van feiten, de werkelijkheid, zegt Hanneke. En dan het tweede stuk, dat is eigenlijk waar het om gaat, van de kunst, de zang. Want hij gelooft niet alleen in het licht, maar hij gelooft ook in de muziek, in de zang. En daar gaat het tweede stuk helemaal over. En dat vind ik veel mooier, veel optimistischer.
En waar zit die breuk, wat jou betreft?
Mijn maag zit propvol met sterren. Dat is het laatste zin van zijn benauwdheid, zijn innerlijk conflict of wat hij heeft. Dat weet ik niet precies, dat snap ik niet helemaal. Maar dan komt zingverliefde. En dan komt het verhaal van over de golven en over zeilen. En ja, dan komt er van alles wat ik denk hem afleidt, dat denk ik dan, dat weet ik niet of ik dat goed begrepen heb, dat hem afleidt van zijn angsten. Maar dat kan ik ook niet goed begrepen hebben hoor.
En hoe is dat voor jou ontstaan dat je zegt het leidt af van de angsten? Waar zit de angst in het gedicht? Of?
Nou, dat in het eerste stuk. Even kijken waar dat precies staat. Wat is dat voor iemand die naar een begrafenis komt of op een troon zit? Dat is al iets onbegrijpelijks voor hem. Ja. Ram die zich voor. En ik woon in een rookhol. Ik ben misdadig genoeg. Hemel, doe de deur van mij dicht. Ik beloof je dat me nooit meer te zullen zien. Het zijn allemaal afweer van allemaal afwijzing. Wilde niks mee te maken hebben. En dan ook nog een maag vol met sterren. Dus dat is ook niet zo'n... Daar word je ook niet blij van. Net of die verstopt zit of zo. Ik vond het eerste stuk wel... Ja. Zat angst in. Benauwdheid. En dan het tweede stuk vond ik een stuk lichter. Omdat die over muziek begint.
Ja, nou... mooi. Toevallig schrijft Rianne daar ook nog iets over. Die zegt, en bij Adonis, eigenlijk sluit dat heel erg aan bij wat Dorothee zegt. Bij Adonis gedicht moest ik denken aan een gelovige islamitische vluchteling die zich probeert te verhouden tot het christelijke gastland of christelijke Westen. Al-Quds is Jeruzalem, geloof ik. Daar hebben jullie waarschijnlijk ook op gegoogeld. Hè? Maar na gebiedende wijs zing verliefde ben ik hem helaas kwijt. Dus zij voelt, zij heeft ook zoiets. Daar zit voor mij ook een scheiding. Daar gebeurt iets anders, maar ik weet niet wat. Ja. En dan staat er, en dan zegt ze, leuke hersenkraker hoor. Ik weet niet of dat bedoeld is. Dat is ironie. Maar jij zegt, en dat is natuurlijk heel mooi. Jij zegt, daar wordt de toon lichter. Daar gaan we het hebben over... En jij zegt eigenlijk zelfs, volgens mij gaat het daar in het gedicht echt over. Dus dat is wat hij echt zeggen wil in dat tweede deel. Nou, dan gaat het over muziek en kunst en zang.
Ja, wat ik heel, heel mooi vind is, jouw zang kent een eb en een vloed. Lof zij de zang, lof zij de liefde. Dat is toch allemaal mooi? Dat is
heel mooi.
Ja. Dat is niet iemand die benauwd is of angstig of zo. Dat is gewoon, hij geniet van muziek en wordt daar gewoon blij van of beweegt daarin mee en... golven tekenen zich af op jouw lijf. Ik vind dat allemaal heel mooi. Dus ik zie wel een verschil met het eerste stuk. Met de eerste helft.
Nou, wat mij betreft is dat ook zo. Ik weet niet of dat de anderen dat ook hebben.
Hanneke. Nou ja, nu jij dit zo zegt, denk ik... Goh, ja, inderdaad. Weet je, ik zou dat zelf echt niet bedenken. Ik kon dan inderdaad nog wel meegaan met Hanneke, met die kleine stukjes. Maar dan denk ik, ja, het is toch één gedicht. En dat is niet voor niks één gedicht en geen losse kleine stukjes. Maar ja, wat jij nu zo zegt, denk ik... Ja.
Ja. Nou, en het grappige is natuurlijk dat...
Maar mag ik nog even... El-Quds, want ik, inderdaad heb ik gegoogeld. Dat kan dus ook... is de Iraanse revolutionaire garde.
Oh ja?
Ja. Oh. En ik weet dus niet wat hier... aangezien het dan toch gaat over een vluchteling. Want ik heb deze meneer ook wel eventjes opgezocht nog. Omdat ik er echt gewoon totaal niet iets van wist. Dat hij inderdaad van Syrië en ook in de gevangenis heeft gezeten en Libanon en uiteindelijk naar Parijs. Dus het is ook inderdaad een vluchteling, neem ik aan. Of,
ja. Ja, het is eigenlijk zelfs een soort banneling, zou je kunnen zeggen.
Ja,
hij heeft in de gevangenis gezeten omdat hij eigenlijk niet religieus wilde zijn. Hè? Dus een systeem eigenlijk wilde doorbreken. En toen is hij naar Libanon gevlucht. Maar daar was het natuurlijk ook op een bepaald moment niet zo fijn meer. Dus daarom is hij naar het westen gegaan, naar Parijs. Ja, ja.
Ja. Ik vind het eind vind ik ook zo mooi. Zing jij verliefd? De voorspellingen staan jaloers op de vlucht. Je verleidt voor altijd. Dat is zo belangrijk voor hem, die zang. Want de voorspellingen, dat heb ik gelezen als de slechte voorspellingen. Hè? De ondergang van of de verslechtering van de vluchteling of van het conflict in het Midden-Oosten. Het kan alles zijn, maar die voorspellingen die slaan op de vlucht. Die kunnen niet tegen de zang op. Zo sterk is die zang belangrijk voor hem.
Ja, en nu ben ik als lezer zeg maar altijd... In de klassieke, als je Homerus en het lezen, hè, dat begint met zingen. De Odysseus begint daarmee. En zingen, eigenlijk de klassieke dichter wordt een zanger genoemd. Of noemt zichzelf
een
zanger. Dus dan wil het niet per se zeggen dat het hier over de dichter gaat. Maar het zou goed kunnen, hè, dat het zingen het schrijven of het dichten is. Kijk, het schrijven van een gedicht ligt natuurlijk ook dicht aan tegen het schrijven van een lied. Staat ook
maar misschien,
boven.
Misschien zingen ze in Syrië ook wel heel gedichten.
Maar het schrijven van gedichten wordt zingen genoemd. Dus de dichter, Homerus, wordt een zanger genoemd. Zanger, dus... het staat ook boven het lied van verlangen naar niets. Hè? Dus hij schrijft hier een lied. Dus in die zin, weet je, zou het ook misschien kunnen zijn dat hij zichzelf toespreekt.
Ja. Oh ja.
Dus dan, je kan het natuurlijk als muziek zien. En dat is echt en ook een hele goede optie hier. En voor hetzelfde geld is het waar. Maar het kan ook heel goed als het schrijven van gedichten. Zoals hij dat zelf doet. Worden uitgelegd of worden gelezen.
Ja.
En die koning van de beroepen. Ik heb echt geen idee waar dat op zou kunnen duiden. Blijft wel heel stil nu.
Ja, weet je wat het is? Wat de moeilijkheid is met sowieso als je in een andere cultuur gaat, dus als je Chinese gedichten leest of als je Arabische gedichten leest. Ja. De Arabische cultuur is heel rijk aan gedichten. En de Arabieren dragen hun dichters op handen. Hè. Dat zijn de helden van de kunst. Dat is onvergelijkbaar met hier, met de westerse wereld.
Ja.
Ze begraven liever hun dichters gewoon ergens ver weg dan dat ze ze belangrijk vinden. Maar zowel de Aziatische als de Arabische taal heeft heel veel manieren om iets uit te drukken, waardoor de overheid niet meteen kan lezen waar het over gaat. Laten we zeggen, ze spreken heel vaak in metaforen. Vaak is het gewoon één grote metafoor, zijn het allemaal metaforen achter elkaar. Dat is vaak een manier om je te kunnen uitdrukken. Hè, dus dat is veilig, laat ik het zo zeggen. Maar dat maakt meteen ook, en het is ook heel erg zo dat de Arabische poëzie van nu eigenlijk ook nog steeds heel erg geworteld is in de poëzie van, weet je, je kan heel vroeg beginnen bij vanaf dat er gedicht werd. Dus dat is ook niet zoals bij ons, dat dat een beetje een losstaande kwestie is, of dat je hier en daar eens een keer een aanwijzingje krijgt wat context vraagt. Als je Engelse poëzie leest, heb je al veel meer een idee... Van alle poëzie in Engeland verwijst naar voorgaande poëzie. Er wordt geen gedicht geschreven waarin niet ofwel Shakespeare of een andere dichter wordt gequote, zou je kunnen zeggen, of naar wordt verwezen. Dat is in de Arabische poëzie ook zo. Dus ze hebben een andere manier van uitdrukken. Het is een andere cultuur. En het heeft dus ook andere metaforen. En die herkennen wij heel vaak niet. En dan is Adonis op een bepaalde manier nog heel doorbrekend in zijn taal. Dus doorbreekt, hij wil echt iets nieuws doen. Er wordt zelfs wel gesproken van de gedichten voor Adonis en de gedichten na Adonis in het Arabisch. Omdat hij echt de traditie wil doorbreken. Maar dan nog blijft het Arabische poëzie. En ik denk dat het eigenlijk voor ons echt onmogelijk is, zonder er echt studie naar te maken, om het gros van de metafoor of de linken te herkennen. Buiten dat het misschien ook nog zo is dat ze soms gewoon een bepaalde muzikale uitdrukking zijn. Dus dat het wel een vertaling is in het Nederlands, maar dan is het natuurlijk eigenlijk dus ook weer muziek, muzikaliteit. Maar het is echt lastig. En je ziet ook, dit is ook een heel lang gedicht. Het is ook al heel on-Nederlands. Of heel on-Westers. Je ziet het wel in Spaanse poëzie wat meer. Maar juist ook weer in Russische poëzie. Bijvoorbeeld Poolse poëzie is vaak ook veel langer dan de Nederlands. Uitgebeender, hè, zijn wij. Wij houden heel erg van uitgebeende, concrete poëzie. Terwijl zij houden heel erg van een beetje wat wij... de sterren en de maan en de hemel... Nou, die komen hier snel voor, hoor. Maar die komen hier zeker wel voor. En zeker zelfs de sterren die je in je hebt. Dus de sterren als een ladder, maar dan zegt hij, mijn maag zit propvol met sterren. Dorothee heeft daar trouwens ook weer een mooie toelichting bij, hè, van wat dat zou kunnen betekenen.
Ja, goed, was mijn interpretatie.
Ja, nee, maar wat jij heel mooi doet en wat Rianne natuurlijk ook heel mooi doet, is eigenlijk dat je een gevoels, en trouwens Hanneke ook, een hele mooie gevoelsmatige verbinding maken met het gedicht. En ik denk ook eigenlijk dat Adonis daar voor een heel groot deel een beroep op doet. Maar ja, je moet wel dat voelen, zeg maar. Hè? Dus niet iedereen heeft zo'n connectie. Hanneke die zegt het op spiritualiteit en fysiek, muziek. En daar heb je een aanknopingspunt. Maar als je dat niet hebt, dan heb je geen ingang. Ik kan me dat heel goed voorstellen, dat je dan denkt, wat hebben we hier nu voor een ellenlange tekst? Waar gaat dat heen?
Nou, ik heb het zo vaak gelezen en weer een paar dagen laten liggen. En toen jij ons het bericht stuurde dat we dit ook weer gingen behandelen, dacht ik, nu moet ik echt mijn best gaan doen. Nu moet ik iets proberen te begrijpen. Dus ik ben er echt helemaal ingekropen om er iets van te begrijpen. En ja, dan lukt het wel. Maar dan zit ik toch nog te twijfelen of ik nou niet zelf iets zit te fantaseren wat hij helemaal niet bedoeld heeft. Maar ja.
Nou ja, wat hij bedoeld heeft, dat kunnen we toch niet. Hè? Ik bedoel, wij hebben altijd te maken met het product. Dus ik ga altijd uit van wat er ligt en waar wij connectie mee hebben. Dan kan je natuurlijk wel kijken van wat heeft Adonis nog meer geschreven bijvoorbeeld. Of wat is zijn, misschien heeft hij er iets over gezegd. Maar in principe is het natuurlijk het werk wat voor ons ligt en waar wij onze betekenis in lezen. Ik had ze ook echt bedacht van, we gaan het gewoon alleen lezen, weet je, dat is voldoende. Want het is, ja, of niet natuurlijk voor je, maar het heeft een soort muzikaliteit.
Zeker, ja.
En dat kan voldoende zijn.
Maar was dat het inderdaad wel. Ik haak qua inhoud sowieso een beetje af als het religieus wordt. En nou ja, dat was eigenlijk in de eerste twee zinnen al. Dus dat is dan voor mij qua inhoud te winnen. Maar het blijft... Ik vind hem wel... Het leest heel lekker. Het ritme... Dus de muzikaliteit vind ik ook echt in het gedicht zitten. Niet zozeer in dat zing. Maar echt, het leest heel lekker.
Ja.
En dat bleef ik vinden. Alleen met zo'n ding... Waar ik had ook geen haakje waarvan ik dacht van... Oké, hier kan ik iets mee. Dan heb ik zelf ook totaal niet de behoefte... Om me daar dan heel erg in te gaan verdiepen. Dan denk ik, oké... Het is mooi om te lezen. En dat is het dan. Klaar, volgende, zo. Ik vind dat niet heel erg probleem om dat dan ook aan de kant te leggen, eerlijk gezegd.
Nee.
Het gedicht is gekozen door Delphine Leconte. Een Belgische dichteres. Als je die gaat lezen, ook een lichtelijk vreemde dichteres. En die schrijft, toen ze het voorstel kreeg om een gedicht uit te zoeken, dat ze toen heel gretig was en geestdriftig, maar dat ze helaas niet verder kwam dan de A, toen ze in het archief ging kijken. En,
dat is ook
Maar, en dan schrijft ze maar een beetje later, bleven mijn ogen haken aan de naam Adonis. Als je zo'n naam hebt, dan wil ik je natuurlijk meteen lezen. Adonis komt uit Syrië, wat belangrijk is. Of net niet. Ik werd verliefd op zijn gedicht, het lied van verlangen naar niets. Ik werd eerst verliefd op de titel, daarna op de eerste regel, daarna op de tweede, daarna op de derde. En dat ging zomaar verder. Het is een muzikaal en een religieus gedicht. En ik houd hartstochtelijk veel van muzikale en religieuze gedichten. Dus ik denk dat het heel erg in dit gedicht zo werkt. Je wordt ofwel gegrepen door die taal vanaf de eerste regel, of je denkt, ook een beetje wat ingezichten, nou nee, dit is het voor mij niet, weet je.
Nee, maar dat muzikale dus blijkbaar wel. Ja.
Ja, dat ik kan heel erg herkennen wat jij voorleest.
Ja.
Ja.
En dan is het ook de vraag, moet je het, ja, je moet, alles het is vrij, hè? Dus ik vind het heel leuk dat we over het gedicht op deze manier praten. En ook hè, dat Dorothee echt een zoektocht naar betekenis heeft gehad. Mm-hmm. Waar ik denk wij allemaal, dat het gedicht daarvan oplicht. Extra van oplicht en betekenis krijgt. Ik was even mijn zin kwijt wat ik wou zeggen. Maar dat doet er verder niet toe. Het is een beetje een onderzoek van hoe werkt het dan. Ja. En ik denk, ja, wat ik zeg, ik vond het zelf erg leuk om ook een Arabisch gedicht te kiezen. Dus ook echt om de verschillende werelddelen langs te laten komen.
Ja, dat is wel heel leuk, het klopt.
Maar je zit dan met dat probleem tussen aanhalingstekens. Ja. Maar dan zie je dat je toch wel...
Ja, toch zoals iedereen zo er wat over zegt, weet je. Dan gaat er toch... Ja, het gaat toch echt veel meer leven.
Mm-hmm.
Los van het feit of ik er dan echt iets mee zal hebben. Dat is dan weer iets anders. Maar dat vind ik toch echt heel leuk.
Ja, ja. Ja, nee, maar daarom vind ik het ook heel leuk wat jullie vondsten zijn. Hè? En ook gewoon leeservaringen. Dus dan denk je, nou ja, ik had er niks mee. Hè, maar dan ga je toch even wat verder praten. Waar had ik dan niks mee? En dan ligt er ook alweer iets anders op in het gedicht. Dus dat is heel bijzonder.
Mag ik nog iets zeggen?
Ja, natuurlijk.
Nou, wat ik me realiseer, is dat ik me lekker gehouden heb bij die stukjes. En wat ik net zei. Maar dat met name wat Dorothee zei, dat ik dacht, ja... Dat zit er wel in. Dat eerste stuk is anders dan het tweede.
Ja.
En je moet, denk ik, in dit stuk, en daar heb ik me gewoon van afgemaakt, niet eens ben over nagedacht, wel iets met dat feit dat hier Syrische vluchtelingen, het Al-Qaeda, wat doe je naar begrafenissen, dat hele stuk van wat zich daar in Syrië, wat daar gebeurt. Dus het zal maar zeggen, het angstige, negatieve stuk, dat heb ik... Nou, me niet meer...
Daar hou jij niet zo van, hè?
Mee bezig houden. Maar ik denk dat het er wel in zit.
Ja.
Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee, ik heb het niet bewust gedaan, maar nou jij het zegt, denk ik. Ik heb het andere stuk gepakt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Dat zou kunnen kloppen. Erbij.
Ja. Ja. Mooi. Klasse.
Ja, ja mooi. Wat mooi, Dorothee. Nee, ja, toch?
Ja, zeker.
Ja.
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 Adonis is nog wel een dichter die al jaren wordt genoemd als mogelijke Nobelprijswinnaar. Dus je weet maar nooit, hè. Nu hebben we natuurlijk...
Hij is al 90, las ik.
Oh ja, ja. Nee, maar...
Hij is van 1930, ja. Ja.
Maar als je hem eenmaal begrijpt en eenmaal aanvoelt, dan er zit in... Bedoel, hij schuwt niet om over alle dingen van het leven te praten. Ook over de duistere kanten.
Ja.
En dat vind ik wel heel compleet. Het is niet alleen maar een mooi verhaaltje. Nee, het is alles. Ook de angsten en de ruzie, de oorlogen. Alles zit erin.
Ja.
En dat willen we liever niet horen. Dat,
ja, precies.
Dat willen we, willen we dat helemaal niet horen. We willen gewoon mooie gedichten. Maar hij houdt daar geen rekening mee.
Ja. Klopt. Ja. Nou, mooi. Ja. Dank jullie wel voor deze...
Ja.
Nog iemand iets zeggen over Adonis? Het is een schuilnaam. Of ja, het is niet echt een schuilnaam. Het is een pseudoniem. Hij heeft het gekozen. Er is een wel mooie documentaire gemaakt. Hij was een paar jaar geleden bij Poetry International op bezoek. Daarom staat hij natuurlijk ook in het boek. En op de site, want anders dan stond hij daar helemaal niet in. En toen is er een documentaire gemaakt over hem. En dan begint het met dat hij uitlegt dat er een rivier is in Syrië die Adonis heet. En die wordt bruin, die rivier. En dan is het verhaal natuurlijk, of bruin, rood-bruin moet je misschien zeggen. Is het verhaal natuurlijk dat dat is, zal ik maar zeggen. Maar hij zegt dat komt natuurlijk van de bodem. Dat is natuurlijk een bodemkleur, maar dat vond hij een mooie naam. Toen heeft hij zichzelf als dichter Adonis genoemd. Dus je krijgt dan snel, want ik dacht ook van zeg je nou Adonis, hè, omdat hij in Frankrijk woont. Daar zullen ze misschien ook wel Adonis zeggen. Maar hij zegt zelf Adonis. Met die S er nog achter. Nou ja. Zullen we naar Polen?
Ja, Polen. Waar gaan we heen? Naar Polen?
Naar de kiezelsteen van Herbert.
Oh ja, de kiezelsteen.
Ja, die voornaam die probeer ik zoveel mogelijk niet uit te spreken. Want...
Jammer.
Ja. Oh, Herbert,
Big Niev, maar waarschijnlijk spreek je het zo niet uit. Hè, want je zult wel een letter hier of daar weglaten in het Pools. Maar ik heb eigenlijk nog nooit de gelegenheid gehad om dat nou eens iemand te vragen. Die met Szymborska weet ik inmiddels. Die heeft een voornaam, die is Wisława, staat er dan, maar dan... Door de L staat een streepje en die spreek je dan ook weer uit als een W. Dus dan moet je Wisława zeggen. Ja, op zijn Pools. Hè? Dan, maar hier weet ik het. Eens even kijken. Misschien vindt iemand het wel leuk om de kiezelsteen voor te lezen. Zodat we hem allemaal eventjes weer voor ons hebben. Ik ga gewoon even willekeurig. Misschien vindt Inke het leuk om het om te lezen.
Ja, prima.
Ja.
De kiezelsteen. De kiezelsteen is een volmaakt schepsel, zichzelf gelijk, zijn grenzen bewakend, nauwkeurig gevuld met de zin van steen. Met een lucht die nergens op lijkt, niets opschrikt, geen begeerte wekt. Zijn vuur en koelte, zijn correct en een en al waardigheid. Ik voel een zwaar verwijt wanneer ik hem in mijn hand houd en de valse warmte zijn edele lichaam doordringt. Kiezelstenen zijn niet te tellen. Tot het einde toe zullen ze ons aankijken met hun rustige en heel heldere oog.
Ja, dankjewel. Ja, ik had twee vragen geformuleerd. Die gingen over eigenlijk wat het gedicht bij je oproept. Hè? Of je verbazing voelt of herkenning of iets heel anders of helemaal niets misschien. Zoals we net ook eigenlijk hadden. Hè? Van, voel je iets bij zo'n gedicht? Raakt het je ergens? Dat kan soms een invalshoek zijn waardoor je opnieuw het gedicht kunt lezen. Hoe was dat voor jullie? Had je de verbazing het of ontroerde het of sprak het... Tot je op een bepaalde manier?
Ja, als ik een gedicht voor de eerste keer lees, dan ben ik altijd verbaasd, eerlijk gezegd.
Oh ja, 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 wat heerlijk, ja. Want maar, wat gebeurt er dan?
Omdat ik eigenlijk altijd in eerste instantie denk, hè? Wat is dit nou? Zo, en, bij Adonis bleef dat ook zo trouwens, maar... Bij deze inderdaad, als je het dan gewoon weer een paar keer vaker leest, dan gebeurt er iets heel anders. En dan denk ik van, oh, daar gaat het volgens mij over. Maar
ja, dan heb je echt even tijd nodig.
Ja, ik bedoel, een eerste keer echt nooit.
Nee, grappig. Ja, leuk, dat is heel leuk dat je dat, leuk dat, je dat zegt. Ja, maar goed.
Ik ben ook niet zo'n super ervaren poëzielezer natuurlijk. Hè? Dat scheelt misschien ook, maar...
Nou ja, goed, je gooit het niet opzij, je denkt niet van... En hoe was dat voor de anderen? Hebben jullie een ervaring ermee? Of herken je wat Karin zegt? Of?
Nou, ik had ook wel even dacht ik, huh, een kiezelsteen? God ja, daar kan je ook een gedicht over maken. Ja. Zoiets gewoon. Dat trap je gewoon op, loop je overheen, weet je. Oh. En toen had ik het uit en dacht ik, oh, hij voelt een zwaar verwijt, maar ik voel me eigenlijk ook wel een beetje schuldig, omdat ik nog nooit naar een kiezelsteen heb omgekeken. Ik loop er gewoon overheen. Ja, nee, je rijdt er met je auto over, je trapt er met je voeten op en ja, dat is het. Dat is erg, hè? Ja. Dus toen heb ik me even in de kiezelstenen verdiept. Ja. Heel nederig iets is het, een kiezelsteen.
En is dat eigenlijk ook wat jou betreft waar het gedicht over gaat? Over dat
nou,
je
wel
een uitnodiging om te kijken naar de kiezelsteen?
Nou, ik denk dat het meer een uitnodiging is om je te realiseren wat een kiezelsteen eigenlijk is. Dat is gewoon verwant aan alle stenen en rotsen en zand op de aarde. En ik heb me even in verdiept, zei ik. 80% van de aarde bestaat, ik weet niet precies hoeveel procent, maar de hele aardkorst bestaat, het grootste deel van de aardkorst bestaat uit het element waar kiezelstenen uit gemaakt zijn.
En toen
dacht ik, ja, maar ik kijk er eigenlijk nooit naar. En dat is heel erg, want ik heb op de Kunstacademie Edelsmeden gedaan en me met stenen bezig gehouden. Maar vooral met kwartsen natuurlijk, want die zijn mooi. Citrine en bergkristal en amethyst en zo. En ook met nog andere stenen, ook allemaal stukken aarde. En die kiezelsteen hebben we het helemaal nooit over gehad. Ja, die ligt daar gewoon op je erf of zo.
Ja,
dus
ja.
Dat vond ik wel leuk dat iemand daar een gedicht over maakt. Want dat is toch ook iets heel bijzonders. Ja, dat was een beetje mijn ervaring met dit gedicht.
Wat grappig. Ja, je hebt dus heel letterlijk echt, ben jij bij die kiezelsteen gebleven?
Ja, omdat die zo, het was zo'n bescheiden gedicht, zo eenvoudig iets wordt zo gekoesterd. Het wordt zelfs opgepakt en warm gemaakt met de handwarmte. En toen dacht ik, het is nog nooit in mijn hoofd opgekomen om een kiezelsteen warm te laten worden in mijn hand of zo. Weet je? Dat, ja, ik vind ze wel mooi, vooral in de regen vind ik kiezelstenen wel mooi. Maar ik raap ze dan niet op. Ik zie dat ze glimmen en dan denk ik, hé, best wel een mooie steen eigenlijk. En dan laat ik hem ook liggen. Maar ja, dat zwaar verwijt, toen dacht ik wel, ja, ik voel me eigenlijk een beetje schuldig dat ik de kiezelsteen in mijn leven zo veronachtzaamd heb. Dat was een beetje mijn gevoel.
Ja, ja, ja. Dat is in die ene laatste strofe, hè?
Ja.
Zwaar verwijt, ja, wanneer ik hem in mijn hand houd.
Maar er staat wel valse warmte.
Ja, maar dat is ook valse warmte, want het is de warmte van de hand, het is niet de warmte van de kiezelsteen. De kiezelsteen past zich aan. Als de zon erop schijnt, wordt hij warm. Als je hem vasthoudt, wordt hij warm.
Maar zou je de zon dan ook zien als valse warmte?
Voor de steen wel. Het is niet zijn eigen warmte. Een dier heeft eigen warmte.
Snap hem.
En, ja. En een mens heeft ook eigen warmte, maar een kiezelsteen niet. Het is koud.
Ja, jij leest het als oneigenlijke warmte.
Ja.
Niet eigen warmte. Ja,
ja, zo lees ik het. Niet als gemeen of zo.
Nee, precies.
Precies.
Ja.
Nou, wat vinden jullie ervan?
En dus dit is een duidelijke lezing, hè, van Dorothee over wat er eigenlijk in dit gedicht staat, hè, voor Dorothee.
Dat is heel persoonlijk voor mij ook, hoor.
Ja, omdat ja.
Ik heb ook mijn eigen stenenvoorraad weer tevoorschijn gehaald en mijn bergkristal bekeken en zo, weet je. En toen dacht ik, oh ja, het is eigenlijk chemisch dezelfde samenstelling. Het is allemaal siliciumoxide. Maar het kwarts en het citrien en het bergkristal en het amethyst heeft door druk, door druk, aarddruk, een mooiere uitstraling gekregen. En daarom vinden we het belangrijk en daarom maken we de sieraden van. De kiezel is eigenlijk chemisch gezien precies hetzelfde. Alleen ja, dat is gewoon gebleven. Flats en koud en ja.
Zo
heb ik het gekeken, maar dat komt omdat ik gelijk aan edelstenen denk. En dat is voor jullie anders natuurlijk. Dus ik wil ook wel weten wat jullie dan...
Maar ik vind het wel heel mooi.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat je zegt, nou, ik heb voor mij staat er in dit gedicht over die kiezelsteen eigenlijk iets heel anders. Hè? Dus dat weet ik niet, dat kan. Hè? Er staat de kiezelsteen boven. Nou,
voor mij...
Hanneke.
Voor mij is het voor een deel, waardoor ik deze... Ik ben een stenenopraper. Ik raap mooie steentjes op. Ik zit hier, dit is heel maf. Ik zit op mijn bureau intussen met dit in mijn handen. Dat is een Belgische stad. Overal door het hele huis liggen bij mij steentjes. En ik heb ze in mijn broekzak. En ik weet nog heel goed als kind dat ik het zo zonde vond. Want dan raapte ik buiten zo'n mooie steen op. Gewoon helemaal niet van sieraad of grind. Want het was met regen zo mooi glimmend.
Ja, ja, ja.
En dan droogde het en dan was het zo saai.
Ik heb dit... Ja,
ik heb dit voor je met mijn kinderen. Of met mijn kleinkinderen. Van die platte steden, toen mocht je nog buiten iets doen. Van die platte steden geverfd. Met verfjes erop. Tot een soort gezichtjes. En we hebben van een beetje grind gestort. Dus ik begon het ding te lezen. En zei ik heb hem heel langzaam zitten lezen. Van, oh ja. Weet je wat Dorothee ook zegt, de werkelijkheid. En, maar ik vind er ook een andere kant in. Dat... dat je het over kleine dingen niet zo hebt. Dat je het hebt over de prachtige, de kristallen, de edelstenen. Maar die kleine dingetjes, die heel rustig zijn. En dan vond ik heel mooi met dat rustige, heldere oog. Dat is er ook. Dat is ook wat je om je heen hebt. En dat vind ik heel mooi. En dan zoiets onnozels met zo'n grintje. En dan gaat het veel verder dan alleen die kiezelsteen. Dan gaat het over kleine dingen. Ja, het volmaakte schepsel. Een schelpje. Kan ik het ook bij hebben.
Ja.
En dat vond ik van heel mooi gedichtje. Ja. En normaal fladder ik die dingen één keer door en dan ga ik eens liggen. En ik heb dit de eerste keer heel langzaam gelezen. Heel langzaam van oh ja.
Ja. Mooi. Ja.
Echt mooi.
Ja. Dus de aandacht voor iets wat niet... Dorothee zegt het en Hanneke zegt dat ook. Hè, het is niet dat het kostbaar is geworden doordat er heel weinig van is. Hè, maar juist iets wat alomtegenwoordig is en helemaal compleet in zichzelf is. Om daar oog voor te hebben. Of om dat aan te zien voor wat het is.
Ja.
Ja, en de kalmheid zit natuurlijk heel erg in die steen. Dat het een heel ander soort levenstijd heeft dan de mensenlevenstijd bijvoorbeeld. Hè? Dus,
ja, is ouder dan de mensheid.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Ja, dat is wat Dorothee ook zegt. De zoveel van de aarde bestaat uit steen. Dat en helemaal niet alleen maar uit kwarts of prachtig, maar uit... Ja, zand en wordt steen versteend. Ja.
Ja. Ja, en wat mij betreft kunnen we het hierbij laten, tenzij er nog een vraag is.
Ik had eigenlijk volgens mij iets heel anders.
Ja, dat kan ook.
Ik dacht eigenlijk van alles en iedereen. Is gewoon goed en volmaakt zoals die is. En daar moet niemand iets aan proberen te veranderen. Het wordt hier gezegd over die kiezelsteen is een volmaakt schepsel. En ik heb eigenlijk die kiezelsteen helemaal niet letterlijk genomen. Is nauwkeurig gevuld met de zin van steen, met wat het is. Eigenlijk gewoon het is wat het is en dat is goed, dat is volmaakt. En als je het in je hand houdt, probeer je daar iets aan te doen wat er niet is of zo. En ze zijn ook niet, niet te temmen, ze blijven ook wie ze zijn. Alles en iedereen. Dat, tenminste zo, het is een beetje warrig misschien wat ik allemaal zeg.
Nee,
maar,
helemaal niet.
Dat is eigenlijk wat ik erin zag.
Dat is wat, je hebt zo'n popsong waar mijn kleindochter altijd op danste. Vorig jaar was dat.
En dat was, er zat een zin in, ik heb je lief zoals je bent. En dat liep ze de hele dag door het huis te herhalen. Ze was verliefd en ze zat de hele dag, ik heb je lief, ik kan het liedje niet zingen, maar zij kon dat helemaal zingen. Ik heb je lief zoals je bent en je bent goed zoals je bent.
Ja, nou ja, dat zat er
voor. Dat jij bedoelt, ja.
Ja.
Ja, dat, ja, toch, hè? Dat bedoel jij toch? Ja, ja.
Ja. Nou ja.
Voor mensen is dat ook zo. Van...
Er zit ook een aspect in wat daar nog een laagje onder gaat. Eigenlijk dat aspect waar we mee begonnen. Dat je wel kan proberen om de dingen bijvoorbeeld in woorden te vatten. Hè, of er, hè, dus, maar dat de realiteit gewoon is wat die is. Dus ik vind het heel mooi dat je die middelste strofe er eigenlijk uit, hè, nauwkeurig gevuld met de zin van steen. Dus dat het in zichzelf is wat het is. En dat je daar verder ook helemaal niet meer iets aan hoeft te doen. Of mee hoeft te doen. Of je hoeft het er ook eigenlijk niet over te schrijven. Of over te schilderen. Of wat dan ook mee te doen. Hè? Dan voeg je er weer iets toe. Of je zet het weer naar je hand. Wat niet nodig is. Want het is wat het is. De realiteit eigenlijk. Alles wat er is. Hè, zeg jij. Dus in die zin gaat het voor mij ook wel overschrijven. Dat het niet nodig is om de betekenis aan te geven door erover te schrijven bijvoorbeeld. Of door het in de hand te houden of door erover te schilderen of wat dan ook. Want het is er al. Ik weet niet of jij dat precies bedoelt, maar die laag zit er wat mij betreft wel onder. Zoals jij hem vertelt.
Ja, nou ja, dat schrijven, daar heb ik natuurlijk niet aan gedacht. Maar ja, wel, nee, ik weet niet wat ik er nog aan zou moeten
doen. Nee, precies. Het is gewoon, jij zegt alles en iedereen is goed zoals het is. Is afgerond in zichzelf. En heeft dus zin, in de zin van bestaansrecht of in zichzelf.
Ja, precies.
Ja, mooi. Mooie toevoeging. Dat is net even een extra stapje, zal ik maar zeggen. Hè? Dus het gaat over de kiezelsteen en ook niet. Ja. Anderen nog iets? Iemand nog iets toe te voegen of te zeggen? Dan gaan we naar de afronding. Want ik vind het wel erg leuk om even met jullie te kijken naar... misschien heb je een zin of een... uit een van de gedichten. Dus ik doe gewoon even een rondje. Dus als je niks hebt, dan... of geen zin hebt, is dat ook helemaal prima. Maar we hebben zo'n 12 gedichten gelezen of zo. Dus misschien is er wel een gedicht waarvan je zegt, daar heb ik een regel uit of een strofe uit. Of twee regels uit die me extra aangesproken hebben. Ik begin gewoon willekeurig. Inke, is er voor jou een regel waarvan je zegt of een zin die eruit sprong of waar je iets mee had?
Ja, dan is het toch uit memoires. En mijn verdriet te dragen alledaags tot het doorschijnend werd en draaglijk als daglicht. Vond ik een heel mooie zin.
Ja, dat is de tweede strofe van het gedicht Memoires van Paul Snoek is dat. Hè? Zou je hem nog een keer willen lezen?
Ja. En mijn verdriet te dragen alledaags tot het doorschijnend werd en draaglijk als daglicht. Ja.
En is er nog een, zeg je van, het is om die en die reden, een van de zinnen die eruit springen? Of is het, weet je, het hoeft niet toegelicht te worden, maar het kan zijn dat het een...
Er zitten meer dingen in, voor mij in ieder geval zeker in het eerste helft van het gedicht, over hoe je omgaat of kan gaan met heel erg verdriet, met rouw eigenlijk. En dat vond ik erg mooi. En dit ook, dat als iets ergs gebeurt, iemand overlijdt of ernstige ziekte of zo. Ja, dat je eigenlijk niet anders kunt doen dan het maar te dragen tot het toch vanzelf slijt. Hoe erg het ook is, zeg maar. En dat vond ik een heel mooi stukje. Ja.
Doorschijnend en draaglijk als daglicht. Ja. Ja, mooi.
Ja.
Dankjewel. Hanneke, heb jij een regel of zin of strofe?
Ja, ik had er een paar. Ik vind het hartstikke moeilijk. Eentje is makkelijk, want het is uit dat gedicht wat jij leed, dus die kan ik me laten vallen. Uh-huh. Ik denk deze. Op deze dag, dat is uit 1924. Op deze dag, mijn geboortedag, wil ik een grote zegen over jullie uitspreken. Over jullie van wie het leven al doorbuigt. Onder het gewicht van hoop en teleurstelling. Van wie de daden steeds minder worden en de goden talrijker. Juist, alle broers van mijn hoop, vrienden van mijn wanhoop. Dat vond ik ook heel mooi.
Jij vond dat in het begin ook al zo'n mooie strofe, hè? Die eerste keer dat we hem lazen. Met die grote zegen.
Ja.
Kan je nog iets zeggen over... Heb je een toelichting? Of zeg je nou, nee, weet je...
Nou, ik had het ding aangestreept. En ik weet wel wat we toen besproken hadden. En nu dacht ik, als je zo oud bent en je schrijft dat. Dat je dat zou willen doen. Dat vind ik heel erg mooi. Voor als je ouder bent, dat je dat, dat je dat schrijft. Geen... niet hoe leuk het is, niet hoe dat, maar dat je dat over jullie zou willen doen. In het midden van wie jullie is. Dat vond ik heel mooi.
Ja, mooi. Ja. Uit het gedicht van Yehuda Amichai. 1924, die was een van de eerste lazen. Ja. Eens even kijken. Karin, heb jij een regel waarvan je zegt...
Ja en nee. Toen ik dat las van heb je een regel, toen moest ik meteen aan dat gedicht Midwinter denken. Maar dat is natuurlijk niet echt één regel of één strofe. Het is een vrij kort gedicht wat ik eigenlijk... in zijn geheel iets doet. En daar kwam ik ook niet meer van af. Dus dat is niet speciaal één regel of één strofe. Maar dat is eigenlijk dat in zijn geheel.
Ja, dat is ook eigenlijk het meest logisch natuurlijk. Hè? Dat je, zeker bij zo'n kort gedicht. Dus dat klopt voor mij helemaal als je zegt het hele gedicht. Dus zo'n eenheid. Zou je het willen voorlezen in zijn geheel?
Midwinter. Een blauw schijnsel stroomt mijn kleren uit. Midwinter. Tinkelende tamboerijnen van ijs. Ik sluit mijn ogen. Er bestaat een geluidloze wereld. Er bestaat een kier waardoor doden de grens over worden gesmokkeld.
Ja, jij had toen het lied van de Leierman erbij.
Ja.
En dat is de connectie nog steeds voor
dat
jou.
Dat blijft.
Ja. Dat is natuurlijk prachtig dat zo blijft. Dus ja, ik denk niet dat je er nog meer over kunt zeggen. Of als toelichting of als...
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb daar gewoon zo'n beeld bij in mijn oren en ook in mijn... ogen en dat...
Mooi, ja. Ik vind het alleen maar indrukwekkend hoor, als dat zo bij elkaar komt. Hè? Dat is zo'n mooie cadeau.
Ja.
Even kijken, Dorothee.
Ja, ik had er ook meerdere. Nou ja, ik zal er even... Ik heb er ook in memoires, had ik ook, maar niet... in het eerste deel. Ik vond in het tweede deel vond ik zo mooi een taal waarmee ik schrijven kan over het hart en zijn thermische traagheid. Dat vond ik een hele mooie zin. Die bleef me ook echt de hele tijd in mijn hoofd zitten. Gewoon van de... Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde waar we het net over hadden. Dat de taal altijd weer een zoeken is naar woorden om dat uit te drukken wat je voelt. Dat hadden we ook bij het eerste woord van... Hoe heet het? Het moet iets donkers zijn geweest, Steven Hertmans. Maar dat taal dus bijna niet voldoet over wat je te zeggen hebt. En dat daarom ook maar steeds meer gedichten komen. Omdat iedereen het weer probeert. En iedereen blijft het maar proberen. En het, ja. En ja, heel moeilijk om de goede woorden te vinden. En dat had ik dus ook, dat had ik ook onderstreept bij Stefan Hermans. Het eerste woord. En dan sla ik een stukje over. Het eerste woord tussen zucht en schreeuw. Dat zich de dag instootte en meteen verdween. Dat is ook zijn poging. Een allereerste poging dan. Een hele prille poging. Om je uit te drukken terwijl je nog helemaal geen woorden hebt. Dus dat is dan nog minder. En wij, die wel heel veel woorden hebben, lukt het ook niet. Want die woorden voldoen soms niet. Dan moet je weer nieuwe woorden verzinnen. Dus dat vind ik dan... Dat zijn dingen die mij dan wel heel erg aanspreken en bijblijven. En ja, dat is het.
Ja, mooi. De filosofische uitspraken eigenlijk over de taal. Hè? En wat taal is, of hoe je taal gebruikt. Of, en hoe de dichter taal gebruikt. Die zoekt
ja, maar op. Ook... Maar ook daarachter zit ook de behoefte van de mens om zich uit te drukken, begrepen te worden. En wat, hoe pijnlijk het is, of hoe eenzaam je soms wordt als het niet begrepen wordt. Als je, je wilt het zeggen, maar het komt er maar niet uit, weet je, op de goede manier. Dat is, ja, dat is iets wat mij ook altijd in boeken, je hebt ook heel veel boeken die daarover gaan. Er is altijd wel een persoon, een bijfiguur of een hoofdpersoon die daar ook moeite mee heeft. En dan niet miskend is en niet begrepen is. En dat raakt me dan ook altijd heel erg. Want dan denk ik, ja, waarom luisteren die mensen niet beter? Weet je, als lezer denk je dan, je snapt toch wat je bedoelt. Waarom begrepen jullie het niet? Ja,
ja, ja. Ja, dat is ook bijzonder interessant. Hè? Spreken is niet alleen spreken, maar is ook luisteren. Dus dat gaat ook over een gesprek. En op welke manier versta je elkaar? Dus hoe vind je het goede woord zodat de ander begrijpt wat jij bedoelt en jou ziet of jou hoort. Ja, interessant.
En begrijpt wat jij bedoelt.
Ja,
misschien hoeft dat niet altijd.
Ja, nee, daar kunnen we
een hele filosofische discussie over voeren. Relativeren, daar kunnen we nog de hele avond over praten, over communicatie en miscommunicatie en zo. Maar ik bedoel, het is wel wat mij dus in deze gedichten ook weer opviel, dat ook dat worstelen met die taal. Ja,
ja, ja,
zeker, hartstikke. Ja.
Ik ga even weer zoals je ziet, het scherm met jullie delen, want ik wil graag afsluiten met het gedicht waarmee we begonnen, namelijk Poëzie, wat is dat? Van Adrian Mitchell. Poëzie, wat is dat? Kijk hoe die naakte woorden daar dansen. Iedereen schaamt zich dood. Het enige wat je nog doen kan, is je de kleren van het lijf scheuren en meedansen. Naakte woorden en mensen die samen dansen, daar komt vast gedonder van. Hier is al de poëziepolitie. Blijf dansen. In het Engels, keep dancing. Ik heb even de Engelse versie erbij gezet. Het is het enige gedicht dat ik heb gekozen in oorspronkelijk Engelse taal. Omdat ik heel vaak de ervaring heb dat als ik met mensen vertaalde gedichten lees, dat mensen zeggen, ja, dat is allemaal leuk en aardig dat we dit gedicht lezen, maar wat staat er eigenlijk in het origineel? En dat kunnen wij niet voor het Arabisch en het Pools en wel voor het Engels. Dus dan zit je eigenlijk op twee lagen gedichten te lezen. In het Engels staat er in dit geval eigenlijk vrijwel hetzelfde. Ik stop hem weer even, zodat ik even jullie weer kan zien. Behalve Hanneke. Oh ja, die is er weer. Heb je na het lezen van deze gedichten en met elkaar bespreken... We hebben natuurlijk maar een handjevol gedaan, maar dat kan ook niet anders. Hè? Je hebt ook tijd nodig om gedichten met elkaar te bespreken. En zo blijkt ook wel soms meer tijd nodig om het ook te begrijpen... heb je iets, een idee van wat is poëzie? Of wat doet poëzie? Of is je idee daarvan veranderd in deze serie? Of zeg je van nou, nee, weet je, voor mij blijft het hetzelfde. Of doet het nog steeds niks of weinig. Of, kortom, even, ik ben er gewoon wel even benieuwd. Hè, daar hoeven we niet heel lang over te hebben. Maar hoe was het om zo met elkaar en dan ook misschien via Zoom uit te wisselen over gedichten.
Nou, ik vind het gewoon al jammer dat dit de laatste keer is, eerlijk gezegd. Ja. Ik heb het echt super leuk gevonden. Echt geweldig, ja.
Ja, superleuk.
Ja, en ik heb inderdaad niet het idee dat mijn idee of wat poëzie is, dat daar iets in veranderd is. Maar ik vind het wel heel waardevol om met elkaar gewoon over die gedichten te praten. En wel meer inzicht in die gedichten te krijgen. En andere interpretaties te horen.
Ja, dat is echt ontzettend leuk om samen gedichten te lezen.
Ja, dat vond ik ook echt hoor.
Ja. Inke en dan daarna Dorothee.
Ja, dat vond ik ook echt het hele leuke. Om zo van, je hebt zelf wel ideeën, maar dan door het er zo over te hebben en van andere mensen weer te horen van die er heel anders of een beetje anders tegenaan kijken. Zo. Ja, ik vind dat maakt het heel erg leuk. En ik vond het ook erg leuk dat er gewoon, ik heb liever weinig gedichten en dan op deze manier dan een heleboel. Ik bedoel, ik kan ze ook nog zelf lezen. Maar het is juist zo leuk om van alle kanten de ideeën erbij te horen. Ja, erg leuk.
Oh, fijn, ja, dankjewel. Ja. Dorothee, jij wilde ook nog graag iets zeggen.
Ja, nou, hetzelfde wat Imke zegt, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik vind dat ook ontzettende toegevoegde waarde, dat ik van anderen hoor wat erin gelezen wordt. Want ja, mijn interpretatie is natuurlijk wel heel persoonlijk, maar ik vind het, ik weet dat er meer interpretaties mogelijk zijn en dat vind ik ook leuk om die te horen.
Ja.
En wat ik wel nog even wil zeggen is dat ik eigenlijk de 2 of 3 laatste keren, dat weet ik niet meer zo goed, we zijn 4 keer of 5 keer bij elkaar geweest.
4 keer.
Oh, de 2 laatste keren vond ik echt heel inspirerend. Echt, nou, ik vergat helemaal dat ik niet in de zaal van de Volksuniversiteit zat. Het is net of je elkaar live zag. Ja. Zo actief deed iedereen mee. Ja. En dat was de eerste keren niet zo. En toen dacht ik ook na de eerste keer, nou, dat ga ik dus nooit meer doen. Dit vind ik echt zo, nee, dat is het niet voor mij, Zoom. Nee. Dus dat vond ik wel een teleurstelling. En toen dacht ik, nou ja, goed, het is nou eenmaal zo. En vanzelf gaat die corona weer een keer weg. En dan kunnen we weer in de zaal zitten. Maar nu heb ik ervaren dat het dus wel kan. Als je aan elkaar gewend bent, denk ik, of zo. Ik weet niet hoe dat komt, maar op een gegeven moment, dan vergeet je gewoon dat je niet in een zaal zit.
Ken ik ook.
Ja, hè?
Ja.
Ja.
Ja, hartstikke.
Ik denk dat het wel echt fijner is als je in een zaal zit. Want je moet heel erg je bent heel erg geneigd om door elkaar heen te praten. En dan zit je allebei van, oh.
Ja.
Dus dat gaat natuurlijk in het echt makkelijker. Maar ik vond het, voor deze tijd, het is niet anders, vond ik het een prima vervanging. Ik ben blij dat het doorging zo.
Ja. Ja. Ja, ik ook hoor. Ik vind het ook een prima vervanging. Maar als je in een zaal zit, dan zit je echt vanaf de eerste bijeenkomst ben je al actief met elkaar. En dat door elkaar heen praten, dat wordt eerder afgeremd. Want je ziet aan de mimiek en aan de lichaamshouding dat iemand iets wil zeggen en dat je te snel bent en dat je sneller ophoudt. Dat neem je beter waar dan dat je alleen iemand zijn gezicht ziet.
Ja.
Dat is. Ik vind het heel fijn dat jullie daar nu iets ook over zeggen. Want dat was natuurlijk ook een vraag van mij. In hoeverre, voor mij is het ook uitproberen. In hoeverre kun je een gesprek hebben over literatuur, zal ik maar zeggen. Zo met een groepje via Zoom. En ik moet. Ik herken wel wat Dorothee zegt. De eerste keer was gewoon ook een beetje. Voor mij was het nieuw en voor jullie was het nieuw. En dan is het gewoon ook uitzoeken hoe doe je dat dan. Dus op die manier is het voor mij ook fijn om te horen hoe jullie dat ervaren hebben. En heb ik dus zelf wel de indruk dat we echt een zinnig gesprek over poëzie of literatuur kunnen voeren op deze manier. Zij het dat het gewoon anders is dan dat je in een zaaltje zit. Ja. Omdat je gewoon, dat is, ik denk dat een van de, laten we zo zeggen, dat het anders is omdat je elkaar minder goed kunt lezen.
Ja.
Dus je kan minder goed de lichaamstaal lezen van de ander. Dus je zit ook een beetje in toe, ze zitten ook allemaal in elkaars gezicht te kijken de hele tijd. Hè? Dus we hebben niet een soort totaalbeeld. Maar ik vind het zelf in ieder geval, voor mij is het wel echt over de drempel heen, dat ik denk, nou, ik ga dat nog echt vaker doen. En zelfs ook als je weer in zaaltjes zou kunnen zitten, ja, is het een goede manier om in een klein groepje mensen die bijvoorbeeld niet kunnen zijn.
Een klein groepje denk ik wel, ja.
Ja, ik zou ook niet meer willen dan we nu hebben gedaan. Kijk, nu was Rianne er niet bij.
Dat vond ik echt wel, ja.
Ja, weet je, ik vind zelf een mooi galerietje van 3-3 zo naast elkaar op mijn computer. Dan zie ik iedereen even groot. Mm-hmm. Voor mij is het ook dat leuk dat ik ook precies even groot ben als de anderen. Dus wat dat betreft zijn we ook voor mij helemaal gelijk. Hè, nu in die, dat is ook een beetje anders dan in een zaaltje. Want dan zit ik echt zo in de grond, zal ik maar zeggen. En dan, nu heb ik natuurlijk wel af en toe met jullie een beeld gedeeld. Dus ik heb natuurlijk wel een beetje de regie. Maar ik had toch de indruk dat we op een bepaald moment ook wel op elkaar gingen reageren. Niet alleen maar via mij. En dat het in die zin ook een soort uitwisseling was. Ja. Zo heb ik het wel ervaren.
Zeker. Zeker.
Ja, ik ook.
Ik merk dat
de laatste twee keer zeker. De laatste twee keer, ja. Sorry.
Ik merk dat
Hanneke
ik veel meer...
aan elkaar in.
Ja, ik vond het echt heel erg prettig. En ik merk dat ik veel meer reageer. Nou, bijvoorbeeld wat Dorothee nu zegt. En Karin, maar vooral Dorothee van deze keer. Hè, dat ik daarop reageer. Daarop naar het gezicht zit te kijken.
Ja.
En jou, ja, je ziet al die gezichten. Maar het is helemaal niet speciaal naar jou, Cecile. En dat
nee.
Ja, ik vind het heel erg prettig. Ja. Omdat vergeleken met in een zaaltje zitten. Is het veel gecentreerder. En dus we hebben heel erg... bezig en jezelf, het gedicht en jij in het gedicht. En dan de andere, de inbreng van de andere. Ik vond het juist heel erg prettig.
Ja, grappig.
Vond je Zoom prettiger dan de zaal?
Nee,
ik vind het niet. Vind je Zoom prettiger dan in een zaal bij elkaar?
Nee, ik vind het niet prettiger. Ik vind het niet prettiger. Okay. Maar ik had niet gedacht dat ik het zo prettig zou vinden.
Oké, ja.
Nou ja, en wat jij zegt is natuurlijk... dat is leuk wat jij zegt. Ja. Dat je ziet iedereen gelijk, je ziet iedereen in het gezicht. En daardoor heb je ook een ander soort uitwisseling dan in een zaaltje. Ja. Karin, jij wilde ook wat zeggen nog.
Ja, het was inderdaad. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vanaf het begin af aan het heel prettig heb gevonden. Ook omdat het gewoon een klein groepje is. Dat moet ook wel zo zijn om te kunnen echt uit te kunnen wisselen. Maar die eerste twee keer hielden we ons nog heel strikt ook aan iedereen op mute en alleen met iets zeggen. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk een wat minder natuurlijke uitwisseling. En dat was de laatste twee keren ook inderdaad heel anders. En ik heb het idee dat iedereen ook wel... als blijkt dat iemand anders tegelijkertijd iets wilde zeggen, ook al heel snel gewoon eventjes ophield. Dus dat heb ik zelf niet zo heel erg als storend ervaren of als een probleem, denk ik. En ik vind het, het is niet in een zaal. Maar ik dacht aan het begin van deze hele corona-ellende van... Oh, nou, voor mij gaat dat nooit iets worden om via Zoom zoiets leuks te doen of zo. Weet je, dat gaat gewoon niet werken. Mm-hmm. En daar ben ik toch wel heel erg van teruggekomen. Ja. Omdat ik denk dat het wel prima kan. En er zitten zelfs wel wat voordelen aan. Al is het gewoon het live contact, dat is gewoon het leukste, het fijnste.
Ja. Ja.
Maar ik denk inderdaad, gewoon als deze gekte nog langer blijft duren, voor mij mag het vaker gebeuren hoor. Van, graag.
Ja, nou, het is leuk wat je zegt over dat mute. Ik heb op een bepaald moment ook besloten van dat hoeft gewoon helemaal niet. Wij kunnen rustig allemaal gewoon, dat gedoe met die microfoon is totaal niet nodig. Zoals wij heel beschaafd bij elkaar zitten, helemaal niet al door met elkaar elkaar in de reden vallen. Dus dat is fijn dat jij dat zegt. Daardoor veranderde de dynamiek ook een beetje. Dat sprak mij ook aan. Dat vond ik ook prettig. En ik zie ook wel soms aan een beweging van jullie, of weet je steekt even je vinger op of zoiets, hè, waardoor je het woord kunt nemen. Misschien is het wel leuk voor jullie om nog even te horen dat ik bij de Volksuniversiteit weer eigenlijk eenzelfde soort aanbod heb gedaan voor februari, maart. Dat staat ook inmiddels al op de site, want het wordt natuurlijk al helemaal gepland voor het volgende voorjaar. En dan is het weer twee groepjes van vijf van een uur, maar dan op dinsdagmiddag. Moet je zelf maar even kijken naar de data. En dan is het één met gedichten, Kira Buuk en Menno Wichman. En de ander heb ik literatuuruur genoemd. En dat is meer, dan doen we nederzettingen, bespreken we van Sanneke van Hassel, dat zijn verhalen.
Oh, die jij eerst had voor de echte serie, zeg maar. Ja. De echte serie.
Ja, en Tjitske Jansen. En dan eindigen we met Foon van Marente de Moor. Dat is ook vier keer. Ja. Maar dat is dan ook met proza. Een uitwisseling.
Oké. Okay. Okay.
En daar heb ik wel meteen bij gezet. Ja, weet je, god, je hebt geen idee hoe het er in februari, maart voor staat. Voor hetzelfde geld zijn we allemaal gevaccineerd. Of is er een derde golf? Nou ja. Hoe dan ook. Ja. Maar dan, dan kan het dus zijn dat het ook weer via Zoom gaat. Of dat we dan toch in een zaaltje kunnen zitten. Ja. Maar in principe werkt het op dezelfde manier als dit. En kun je daar ook dus ook al voor inschrijven. Als je dat zou willen. En verder ga ik voor mezelf toch ook een beetje door met kleine groepjes. Ik heb op dit moment ook een poëziegesprek. Dus ook dat is ook vier keer steeds met vijf mensen. En dat ook uitwisseling met gedichten. Vind ik ook prettig. Dus ik denk dat op kleine schaal, weet je, blijf ik dat gewoon doen. Ook omdat het op ieder moment een beetje kan veranderen. Ja. Maar ik dat ook wel prettig vind om klein aanbod te doen. Dus dat past ook een beetje in deze tijd.
Ja, maar ik vind, ik kan me niet zo goed meer herinneren van hoeveel mensen er in de zaal zaten. Want ik heb bij jou ook een paar keer in het lokaal gezeten. Maar er waren toch wel 10 mensen, denk ik, of zo. Hè?
12.
12.
Okay. Ja, we zijn ook wel eens met 14 geweest. En met de poëzie zijn we soms met 8 of 10.
Ja, met poëzie was toch wel een beetje was minder dan met proza.
Ja, maar in principe.
Maar dat vond ik ook wel veel eigenlijk, merk ik nu. Ik had er toen geen last van, maar als ik het nu vergelijk met zo'n klein groepje, denk ik, hier wordt toch veel meer uitgediept.
Ja. Ja, er zitten verschillende kanten aan. Met mensen heb je meer invalshoeken.
Ja.
En de mensen die er zijn, vinden sommige mensen ook fijn, dat weet ik, hoeven niet allemaal iets te zeggen. Sterker nog, het is vaak ook fijn als niet iedereen altijd iets zegt. Maar er zijn ook mensen die het heel fijn vinden om gewoon te luisteren en het te ondergaan. Maar die wil heel actief meedoen. Ik bedoel niet dat ze alleen maar consumeren, maar dat is een ander proces dan. Dus weet je, het is leuk als je met een klein groepje bent en je bent allemaal een beetje spraakzaam. Hè? Dus dat is prettig. Dan met een grotere groep middelt zich dat wat meer uit. Maar dan heb je ook meer meningen. Dus waardoor het ook soms gevarieerder wordt. Maar het is een ander soort dynamiek.
Ja.
Ja. Ja. Nou, ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken. Hartelijk bedanken voor het meedoen. En deze proef wat mij betreft ook een beetje uitproberen. En tenzij jullie nog zeggen, ik wil nog graag iets afrondend zeggen of meedelen. Dan zet ik de... Is er nog iemand die iets wil zeggen? Want anders zet ik de recording stil.
Nou ja, ik wil eigenlijk... Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Ja.
En tot ziens.
Ja, tot ziens.
Ja, dat zeker.
Ik stel jullie op de hoogte van wat er komt. Hè? En je leest het en je mag me altijd mailen natuurlijk. En wie weet, tot ziens hier of daar.
Ja.
Dank jullie allemaal trouwens.
Dank jullie allemaal hoor.
Ja.
Iedereen bedankt. Ja, tuurlijk. Iedereen bedankt.
Ik stop de recording.